mij helemaal om het te begrijpen. Dus let goed op. Paulus zegt, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die boven alles God te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Maar het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn, want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En zij zijn ook niet alle kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen. Daar is ook Rebecca, bevrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet, want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Tot zover.
Mooi. Nou, ik voel me wel extra welkom, moet ik zeggen nu hoor. Ik kwam vanmorgen, het was 3:50 voor, toen ik binnenkwam ongeveer. Dus ik was redelijk op tijd. En ik werd welkom geheten door een hele aardige broeder. Die zei, nou Wim, het is altijd spannend of je komt. En daarna is het altijd spannend wat hij nu weer gaat zeggen. Dus nou, dat is mooi. Hè? We hebben een lastig gedeelte. Die andere Wim Hogendijk trouwens, dat is wel een dingetje hoor. Hij spreekt ook in verschillende gemeentes. Ik heb hem wel eens een mailtje gestuurd van joh, laten we eens elkaar ontmoeten. Wie weet waar we dan uitkomen, maar ja, hij is daar nog even niet aan toe. Dus het is zelfs zo, in Gorinchem spreekt hij binnenkort. En dat is een gemeente waar ik ook voor die tijd wel eens sprak, maar nu ben ik er niet meer helemaal welkom. En hebben ze gewoon een andere Wim. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ze hebben me gewoon ingeruild. Dat is toch wel dramatisch dit. Maar goed. Dus misschien dat hij dit ook wel weer hoort. Hè? Nou, zo gaat dat dan. Romeinen hoofdstuk 9. Een prachtig gedeelte, vind ik zelf. Maar wel een gedeelte waarvan het wel eens goed is om er eens rustig doorheen te wandelen. He, wat staat er nou precies? Het is wel een moeilijk gedeelte, dat is wel een feit. He, en veel mensen zeggen, ja, het staat er toch maar in dat 13e vers. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En dan, om het nog een beetje erger te maken, dat 11e vers. He, toen de kinderen nog niet geboren waren. Niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. Nou, dit kan wel hier en daar, en dat gebeurt tot op de dag van vandaag, gesloten inrichtingen waar mensen zitten en letterlijk zeggen, ik ben een Esau. God haat mij, God heeft mij niet lief. Jawel, jawel, nee, ik ben een Esau. Het kan leiden tot vertwijfeling en tot wanhoop. Want ja, dat is allemaal al voor de geboorte bepaald. Zo heeft Calvijn onder andere geleerd. Johannes Calvijn die ooit zei in zijn institutie, hij dacht dat ongeveer 1% van de mensheid, dat was de schatting van Calvijn, was uitverkoren al voor de geboorte om naar de hemel te gaan. En 99% van de mensheid uitverkoren al voor zijn geboorte om naar de hel te gaan. Zijn volgelingen, de Calvinisten, zeker de neo-Calvinisten, die vonden dat veel te optimistisch. En die zeiden, nou, die 1% dat vinden we wel aan de hoge kant, het zit meer op 0,1%. Ja, en zo krijg je natuurlijk wel een hele, ja, een bepaalde sfeer en een bepaald godsbeeld en een bepaalde gelatenheid. Het lijkt bijna een beetje op ins Allah, nou ja, zoals God het maar wil dan. En dan wordt de God van Israël bijna een soort despoot, een soort tiran, willekeur. En Romeinen 9 leert, God is anders. God is anders dan dat. En als je aan Romeinen 9 begint, moet je eerst eens even die 8 hoofdstukken daarvoor lezen. Nou, dat wilde ik de lezer niet aandoen, want dan zitten we hier over een uur nog. Maar dat is wel belangrijk. Het begint niet zomaar. En in die 8 hoofdstukken, die eerste 8 hoofdstukken van Romeinen, gaat het steeds over de trouw van God. God is trouw. En dwars door alles heen gaat het over zijn geloof. Niet zozeer over ons geloof, maar zijn geloof in zijn eigen plan, zijn geloof in ons. En hij blijft geloven tegen de verdrukking in. Hij gelooft al eeuwen en hij gelooft nog steeds. En dan eindigt Romeinen 8, eindigt met een soort onvoorwaardelijke hoop. Dat begint in Romeinen 8, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Zijn wij gerekend als slagschapen? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Ik heb ooit wel eens ergens gesproken, daar geloofden ze, dan geloven ze daar nog steeds, dat je eigenlijk ziekte en onheil, dat moet je allemaal overwinnen. Als je maar hard genoeg gelooft en genoeg bidt, en in kringen en een nacht door, en kun je op alle mogelijke manieren kun je dat uitbreiden, dan zul je dat overwinnen. En toen heb ik het hierover gehad. Ik zei, nee, de overwinning is niet zozeer dat je geen vervolging meer zult meemaken, of geen verdrukking, of geen benauwdheid, maar dwars in die situatie verandert niet, maar jij verandert. En in die situatie ben je overwinnaar. En dan gaat het, dan eindigt Romeinen 8 met, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En dan begint plomp verloren hoofdstuk 9. Maar dat is niet, dat is één doorgaande lijn. Het eindigt niet, maar het gaat verder. En dan is Paulus weer aan het woord. En dan zegt hij, en we duiken er nu maar eens even rustig in. Bent u er goed voor gaan zitten? Er zijn al een aantal mensen die hebben mij via de mail laten weten. Nou, we gaan wel eens even goed luisteren achteraf wat je precies hebt gezegd. Dus nou, hartelijk welkom. Daar komt hij. Ik spreek de waarheid, begint Paulus, in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Met andere woorden, dit is niet een soort uitstapje. Dit is niet een soort hobbyproject. Het gaat hier met name ook over Israël. Nou, er zijn gemeenschappen, daar hebben ze dan een Israëlzondag. En dan zeggen ze, nou jongens, nu is er ruimte voor Israël. Alsof dat een soort hobbyproject is. Guatemala, Brazilië, België. Ik heb nog getwijfeld over België. Nu hebben we dan Israël. Vooruit. En de een die verzamelt postzegels van Israël en de ander verzamelt postzegels van Nederland. Nee, zo is het dus niet. Dat zet Paulus gelijk heel duidelijk neer. Mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Met andere woorden, hij is kennelijk in de beleving van Paulus, hij is door de Heilige Geest gedreven om dit te gaan schrijven. En dan komt het. Het tweede vers. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Wacht even. Het begint met smart en hartzeer. Dat is de inzet. Dus hier schrijft niet een dogmaticus. Hier schrijft niet iemand die even een leer op poten gaat zetten. Die een theorie gaat uitleggen. Maar Paulus schrijft hier als het ware door zijn tranen heen. Smart en hartzeer. Je zou het kunnen vertalen met: hij heeft een pijn in zijn hart. En dan denk je, hoe zit dat dan? Pijn in je hart en hartzeer. Het begint met een gebed. Want zelf zou ik wel van Christus wensen, van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn verwanten naar het vlees. Paulus begint met een soort smeekgebed. En dat woord smart, dat komen we ook tegen in Genesis 3. Dat is een sleutelwoord in Genesis 3. Je ziet bij Paulus dat hij steeds weer terugkeert naar de Torah. Paulus was niet voor niks gepocht en gemazeld in de Torah. En in Genesis 3, vers 16 en 17, daar staat: ik zal zeer vermeerderen de moeite van je zwangerschap en met smart zul je kinderen baren. En in de Griekse vertaling de Bijbel, de Septuagint, daar wordt een woord gebruikt voor moeite en smart, hetzelfde woord wat in Romeinen 9 gebruikt wordt. En daar gaat het erover dat het moeite kost, dat het pijn kost, dat het tranen kost, het voortbrengen van een kind. Dat heb ik 4 keer aan de lijve ondervonden. Nou, niet aan de lijve ondervonden. Hoogendijk, dat zeg je nu weer. Ik heb ernaast gestaan. Dus ik heb het gezien dat inderdaad zo is. En ja, dan moet ik wel zeggen, elke keer als het weer achter de rug was, 4 maal, dan is dat snel weer vergeten en dan overheerst de blijdschap en de dankbaarheid. Maar het gaat niet helemaal vanzelf, zeg maar. En dat beeld van smart, dat plaatst Paulus in Romeinen 9. Als hij het heeft over Israël, dan zegt hij: ik heb een pijn in mijn hart en ik heb smart. Dus eigenlijk, zegt Romeinen 9, zet Paulus neer als een soort draagmoeder. Paulus is een soort draagmoeder. Wat is dan zijn kind? Israël. Maar dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Dat kost pijn en smart. Paulus heeft eigenlijk barensweeën. Paulus heeft barensweeën. En dan zit Paulus eigenlijk helemaal in de lijn van Mozes. Weet u het nog? Mozes die op een gegeven moment tegen de Heere God zegt: God, moet ik echt dat hele volk dragen? Als u niet meegaat, ik ga echt niet alleen met ze op pad, als u niet meegaat, ga ik ook niet. Nummer 11, vers 14. Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen. Dat is mij te zwaar. Paulus zit in de lijn van Mozes. Hij heeft hartzeer en hij heeft voortdurend smart. Want hij kan dat Israël niet dragen. Dus Romeinen 9 begint met een klaaglied. En dat sluit helemaal aan op Romeinen 8... waar het gaat over: om uwent wil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend tot slagschapen. En zo begint Romeinen 9. Geen theorie. Hij heeft wat anders aan zijn hoofd. Geen afstandelijke beschouwing. Je weet het, met theorieën kun je mensen echt letterlijk kapot maken. Tot aan gesloten inrichtingen aan toe. En het begint met een klaagzang, met een gebed, met hartzeer. Maar waar eindigt het dan? Als hij het over Israël heeft en dat geheim van Israël. Het eindigt met Romeinen 11, vers 36. Dat is het slot. En dan zegt hij: want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het begint met een smeekgebed en het eindigt met een lofzang. Je begint met een bidstond en je eindigt met een zangdienst. Uit hem en tot hem, letterlijk naar hem toe, is het alles, alle dingen. Daartussenin, kan het eigenlijk niet misgaan. Het een leidt uiteindelijk tot het ander. Drie centrale punten. Eén, wat is nu eigenlijk de betekenis van de geschiedenis van Israël? Wat is dat? Twee, waar we nog even over gaan nadenken. Wat is nou eigenlijk de kracht van een belofte? Wat is een belofte waard? Is een belofte altijd geldig? God is begonnen met beloften te doen, vanaf Genesis af. Hoe zit dat met al die beloften van God? Moet je sommige beloften tussen haakjes zetten? Moet je soms zeggen, ja, nee, dat geldt nu niet meer. Romeinen 9 zal gaan zeggen, ja, alles hangt uiteindelijk af van die belofte van God. Dat is de grond van de geschiedenis. Dat is de grond van wie je bent. In het Hebreeuws hebben ze niet echt een woord voor belofte. Daar noemen ze het maar dabor tof bijvoorbeeld. Het goede woord. In het Grieks is dat evangelia geworden. Het is zoiets als blijde boodschap. God geeft een toezegging. God geeft een garantie. Het is een soort garantiebewijs wat nooit ophoudt. Derde lijn die we tegenkomen. Hier in Romeinen 9, maar ook in de hoofdstukken daarna is. De trouw van God. Nou, laten we eens wat verder gaan lezen. En dan komen we al deze lijnen weer tegen. Vanuit die pijn en vanuit die banensnood en vanuit die smart gaat Paulus dan schrijven. En je zou bijna zeggen, als je het originele manuscript voor je had, dan zou het misschien wat gevlekt zijn hier en daar van zijn tranen. Zo moet je het een beetje lezen. En dan komt dat derde vers, nou dat is gelijk al heel duidelijk. Want zelfs zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Dat woord verbannen kom je ook in allerlei rabbijnse teksten tegen. Soms letterlijk gebeurde het ook. Werden er mensen uit de Joodse gemeenschap verbannen. Neem bijvoorbeeld Spinoza, daar is dat gebeurd. Hele interessante figuur. En Paulus zegt, nou ik zou het ook wel willen. Verbannen worden. Nou dat is ongeveer het ergste wat je kunt overkomen als Jood. Waarom dan ten behoeve van mijn broeders en mijn verwanten naar het vlees? En dan komt dat mooie vierde vers. Waar ze zeker in messiaanse kringen in Nederland heel erg blij mee zijn. Dat is iedere gemeenschap koestert weer zijn eigen bijbelteksten. En hier koesteren ze deze. En waarom? Nou, hierom. Immers, staat er, en hij heeft het over zijn volksgenoten. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Wat is een christelijke gedachte geweest? Een dramatische christelijke gedachte. De Joden zijn op een zijspoor terechtgekomen. Die hebben Christus verworpen. Dat zijn godsmoordenaars. Nog een stapje verder. Daarom is het een heilige plicht voor ons als christenen om hen een kopje kleiner te maken. Of zoals Augustinus zei, waarom? Augustinus zei, waarom worden de Joden vervolgd? Waarom zijn zij uit hun land gezet? Waarom leven ze overal verspreid? Dat is om ons christenen te laten zien hoe God omgaat met een volk dat hem verworpen heeft. Augustinus, einde citaat. Dus dat is in de loop van de eeuwen de toon die de muziek maakte. En rondom Pasen waren de Joodse gemeenschappen altijd doodsbang. Want wat gebeurde er? De Joden vierden Pesach. Zetten soms ook nog weer de deur open voor Elia die zou moeten komen. Dat wordt allemaal bij dat Pesachritueel wat Joodse gemeenschappen nog steeds vieren. Maar in plaats van Elia kwamen er meestal christelijke hooligans met knuppels die de boel kort en klein sloegen. En begonnen er weer pogroms. Meestal rondom dat soort christelijke hoogtijdagen. En dat heeft alles te maken met de uitleg van de Bijbel. Dus dat is niet zomaar neutraal. Vers 4, hunner, immers, zij zijn Israëlieten. En het mooie is, het staat in de tegenwoordige tijd. Zij zijn nog steeds de Bnei Elohim, de zonen van Israël. Paulus zegt hier, en dat is eigenlijk toch wel een statement, niet hunner, zij waren Israëlieten en voor hun was vroeger de belofte, maar ja, helaas hebben het niet waargemaakt God heeft een nieuw volk tevoorschijn getoverd in Christus. Nee, zij zijn de Bnei Elohim. Zij zijn de zonen van Israël. Zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen. Oftewel de adoptie, het zoonschap. Hunner zijn ook de verbonden, de wetgeving, de Tora, de eredienst. En nog altijd, dat is toch wel mooi, nog altijd dwars door de eeuwen heen, heeft dat volk het licht van de Tora in de meest duistere periode brandend gehouden. Nog altijd het ochtendgebed, het avondgebed, het Shema Israël. Het gebeurt allemaal nog steeds. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. En dan wordt het spannend. Nou, voor veel mensen was dit al heel spannend. Zeker als je jezelf ervoor in de plaats hebt gezet, is dit wel even een shock. Maar u begrijpt waarom in Messiaanse gemeenschappen in Nederland dit hele belangrijke versen zijn. Je hebt van die lakmoesproeven. Het eerste wat ze dan vragen is, hoe denk je daarover? Geef je daar een fout antwoord? Klaar. Als ik hier zou zeggen, ja jongens, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ja, dat God alle mensen redt is natuurlijk flauwekul. Dat kan helemaal niet. Nou, ben ik klaar. Ik ben bang dat ik dan direct van het podium gesleept word. Twee broeders komen eraan en zeggen, Hoogendijk, sorry, maar volgens mij ben je toch die andere Hoogendijk, want die denkt daar namelijk wel zo over. Dat is een soort neo-calvinist in een evangelisch jasje. Dus dit is ook zo'n soort lakmoesproef. Huh? Zij zijn Israëlieten. Maar dan wordt het spannend. Want ja, hoe zit dat dan? Want het was Paulus toch wel zeer helder dat een groot deel van zijn volksgenoten, hoe die ook zijn best deed, die bekeerden zich, die geloofden niet in Jezus. Ja, wat moet je daar dan mee? Nou, en nu gaan de wegen keihard uit elkaar. Dit wordt in mijn ogen zo dramatisch slecht uitgelegd. Wie weet ik het dan beter? Ja, ik denk het wel, maar ja, anders zou ik het niet zeggen natuurlijk. Zo eigenwijs ben ik dan. Maar niet alleen ik hoor, er zijn velen die dit gelukkig inmiddels zo zien. Dan staat er, maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Prachtig vers is dit, als je erover na gaat denken. Je hebt een koelkast allemaal thuis. En soms kijk je er wel eens in. En dan liggen er spullen die zijn over de datum. Die zijn vervallen. En als iets vervallen is, ja, dan gooi je het in de prullenbak. Sorry, ja, er is niks aan te doen, maar dan gaat het in de prullenbak en dan gooi je het weg. Nou, Gods woord gaat niet over de datum. Gods woord, dat gaat niet in de prullenbak. Het is niet zoals Marcion ooit zei, een beroemde theoloog uit de eerste eeuwen, die zei, weet je wat we doen? Het Oude Testament, dat is vervallen. Dat gooien we in de prullenbak. Hij heeft het letterlijk gedaan. Want dat is niet meer Gods woord. Is iets letterlijk wat ons gesproken? Nee, dat is een ander verhaal. Hè? Natuurlijk, dat weet ik ook. Maar het blijft allemaal dat woord. Dus ja, het gaat niet over de datum heen. Je kunt het niet in de prullenbak gooien. Nee, dat is niet mogelijk. Dat is de basisregel. Maar ja, hoe zit het dan met Israël? Kijk, daar komt ie. Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. Hé, dat is de oplossing. Hoe is dit vaak uitgelegd? Kijk, je hebt het Israël Gods. En dat is dan toch weer de gemeente. En je hebt dat aardse Israël. Maar weet je wat nou zo is? Dat is helemaal geen Israël. Dat is nooit Israël geweest. En er zijn tientallen websites waar dit keihard wordt verkondigd. En waar het nog een stapje verder gaat, waar ze zeggen dat aardse Israël, dat is eigenlijk gewoon uit de duivel. Dat zijn samenzweerders, protocollen van de wijze van Sion. Die willen eigenlijk de wereld overnemen. Dat zijn de verwoesters. Zover kan een theorie uitgewerkt worden. Op grond van dit vers. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Letterlijk, niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. Dus wat krijg je nu? Waar gaat het om? De vraag is, als ze geen Israël zijn, kunnen ze het worden? En de vraag is ook, als niet allen die van Israël afstammen Israël zijn, wat zijn ze dan wel? En nu moet je even denken als een rabbijn een beetje. Paulus was een rabbijn. Want wat was Israël voordat hij Israël werd? Jacob. Dus voordat Israël werd, was hij Jacob. En wat zegt God? Maar ze gaan wel Israël worden. Dat is dat hartzeer. Hoe werd Jacob uiteindelijk Israël? Nou, dat was nog eens barensnood, zeg. Bij die rivier de Jabok, waar die vocht met God, zo zegt het verhaal. He, waar die een strijd had met God, waar die werd geslagen aan zijn heup. En dwars door die strijd heen, je zou bijna zeggen door die barensweeën heen, daar hebben we ze weer, door die smart heen werd Jacob Israël. Dat is toch een mooi evangelie. Stel je nou eens voor dat het verhaal zou zijn, ja, als je geen Israël bent, je bent Jacob. Ja, nou ja, dat is jammer dan. Stel je eens voor, het evangelie. Je komt ergens en je zegt van, joh, hoe is het met je? Ja, niet zo best. Oké, ja, dat is jammer dan. Nou, het zal ook nooit wat met je worden. Hé, nog een fijne zondag. Oh, je bent geen Israël? Ja, zult het ook nooit worden. Dat is een mooie evangelie, is dat. God is degene die dat wat geen aanzien heeft, tot aanzien roept. God is niet een God van de feiten. Maar God is een God van de belofte. En dan gaat het toch, dus met andere woorden, je zou zelfs dit vers kunnen vertalen. Hè, een vertaling is altijd al een beetje een uitleg. Je zou dit vers zelfs kunnen vertalen en de tekst aan mij recht doen. Want niet allen die van Israël afstammen zijn nog Israël. Dan zie je een beetje de spanning die er in het vers zit. Ze zijn het nog niet. Er is er nog niet in de Bijbel. En dan komt het zevende vers. En zij zijn ook niet alle kinderen omdat ze nageslacht van Abraham zijn, maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden als nageslacht. Wat is het punt? Een beetje toespitsen. Gaat het hier om dat God bepaalde mensen uitkiest en bepaalde mensen verwerpt? Is het zo dat God door een stad gaat wandelen en zegt van, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet? Nee, God gaat niet selecteren. Maar wat doet de Heere God hier? Hij kiest een bepaald principe. Hij kiest een bepaald principe. Bent u er nog? Ja, nee, ik zie het. U bent er nog. Hij kiest een bepaald principe. En wat is het principe van God? Het principe van de belofte. Dat staat hier centraal. De belofte. Hij heeft het over kinderen van de belofte. Niet het principe van het vlees. Je hebt het principe van de belofte en het principe van het vlees. En vlees betekent zoiets van je eigen prestaties. Je eigen inbreng. Wat je zelf van kunt maken. Of, zoals men toch wel eens tegen mij zegt, ja maar Wim, je moet wel geloven. Je moet je wel bekeren. Ik had pas geleden een hele interessante discussie met een jonge man. Na het einde van een dienst, ergens in het noorden van het land. En die zei, ja, wat jij verkondigt lijkt bijna wel al verzoening. Ik zei, nou, laat dat bijna maar weg. Maar goed, toen hadden we een heel leuk gesprek. En dat was ontzettend interessant, want hij had legio bijbelteksten. Ik ook. Maar het kwam er uiteindelijk op neer van, ja, maar van wie hangt het nu uiteindelijk af? Hij zei, ja, maar Christus is de redder. Ik zei, nee. Jij zegt eigenlijk, jouw geloof in Christus is de redder. En dan gaat het pas werken. Ja, maar dat zegt de Bijbel ook. Ik zei, nou ja, ik ben het ook wel met je eens. Geloof speelt een rol. En toen kwamen we tot drie visies uiteindelijk. Na een half uur praten ongeveer. Het kostte me wel mijn koffie, maar goed. Je moet er wat voor over hebben. En na een half uur zeiden we, nou eigenlijk, ik zei tegen hem, eigenlijk heb je drie visies. Je hebt de verzoenings-light versie. Je zou kunnen zeggen dat is neocalvinisme, 0,1%. Dan heb je de evangelische visie, dat is de verzoening medium versie. Ja, er zijn heel veel mensen die geloven het niet, ja, die vallen dan toch wel uit de boot, zeg maar. En dan heb je de extended version verzoening. Ja, en dan kom je er uiteindelijk allemaal. Filippenzen, ik zeg Filippenzen 2, wat doe je daar dan mee? Ja, maar er staan wel meer versen in de Bijbel. Ja, dat is me ook wel eens opgevallen. Maar ik zeg, wat is uiteindelijk het leidende principe? En dat is hier wel heel belangrijk. Gaat het nou om het vlees? Dan gaat het om prestaties. Je moet wel geloven, want dat doe je tenslotte, dat doet ook jouw vlees. Je moet wel dit, je moet wel dat. Of is het principe de belofte? De belofte. En God kiest hier voor het principe de belofte. En die belofte, die komt er. Die belofte zet door. En die belofte is niet meer tegen te houden. En desnoods, als niemand het nog gelooft, dan schept die belofte zijn eigen geloof. Dus God werkt met het principe van de belofte. En dat gaat niet zomaar automatisch. Dat gaat niet zomaar met een gevoel van, oh, wij zijn de uitverkorenen. En dan krijg je een groepering die zegt, ja, maar bij ons is de echte waarheid te vinden. Of wij zijn de echte gemeente. Of wij zijn het, nou ja. En het mooie is, vaak als dat gebeurt, dan gaat God weer een deurtje verder. Dan denk je, ja, wacht even. Ik ben niet de God van het volle evangelie. Of de God van de Pinkster. Of de God van dit. Of de God van dat. God kiest meestal juist de randfiguren. Juist diegenen die verworpen worden. Die zoekt hij weer op. En dat zie je al bij Jezus. En zijn volgelingen komen meestal uit Galilea. Galilea der heidenen. En hij zet een Samaritaan op een voetstuk. En in plaats van de religieuze leiders. Jezus zoekt regelmatig juist het wat verworpen is door mensen, zoekt hij op. En dat geeft hij weer aanzien. En dan gaat Paulus dat verder trekken. En dan staat er, er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen, Sarah zal een zoon hebben. Maar niet alleen, Rebecca is bevrucht van de man, onze vader Isaac. En dan komt die beruchte teksten. Nou, als je die in zo'n neocalvinistische mal zet. Ja, ik geloof dat ik dan ook maar zou denken van, nou ja, dat heeft ook allemaal niet zoveel zin. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, wat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond van dat hij riep, werd het aan gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Hoe moet je dat nou zien? Nou, deze gemeenschap kennende, heeft u dat al zeer uitgebreid uitgeplozen en bent u denk ik tot deze conclusie gekomen. Nu wat spannend. Stel je voor, je komt ergens, Jezus zegt ergens, hè, Lucas 14, vers 26 voor de meelezers, als je mijn discipel wilt zijn, dan moet je je vader en je moeder en je hele familie, je vrouw en je kinderen haten. Citaat Lucas 14, vers 26. Nou, neem dit eens letterlijk, je komt thuis en ik ben in zo'n mooie dienst geweest en ik ben een volgeling van Jezus geworden. Hé, hey, en pap, ja sorry, maar ik heb echt zo'n hekel aan je nu. Vroeger dacht ik dat ik je aardig vond, maar man, wat heb ik de pest aan je. Ja, het staat gewoon in de Bijbel, toch? Nou, in die lijn moet je dit vers zien. Het gaat er niet om een soort emotionele haat tegen Esau of een emotionele liefde voor Jacob. Nee, het heeft te maken met familierecht. Het heeft te maken met rangorde. Het heeft te maken met... Dus haten is hier, vanuit het Joods-Bijbelse denken, op de tweede plaats zetten. Liefhebben op de eerste plaats zetten. Er staat tenslotte niet voor niks in de Tora, heb je naaste lief als jezelf. Niet als je God gaat liefhebben, ga je naaste haten of zo. Dat is een bizarre theologie. Dus op de tweede plaats zetten. Jacob staat op de eerste plaats en Esau staat op de tweede plaats. Dat is ook het principe van uitverkiezing. God kiest er eentje uit, Genesis 12, vers 1 tot 3. Hij kiest Abraham uit, waarom? Zodat de rest van de mensheid het maar uit moet zoeken. Nee, omdat door die ene de rest van de volkeren tot zijn zegen komt, tot zijn bestemming komt. Ik kies er eentje uit en via die ene ga ik ze ook allemaal krijgen. En die ene, ja, wat is eigenlijk de enige uitverkorene uiteindelijk? Efeze 1 vers 4. Eigenlijk is er maar één persoon uitverkoren en dat is Christus. En in die ene, in die tweede Adam, wordt die eerste Adam, waar we allemaal deel van uitmaken, weer thuisgebracht. Via die ene gaat het wereldwijd. Dat is het principe. Dat is het principe van de belofte. Niet op grond van werken, maar op grond van dat hij riep. En wat zie je nou? Dat is het mooie, maar ook vaak het controversiële van het Bijbelse denken. Tot op de dag van vandaag. Of zoals sommige mensen zeggen, je komt in de kroeg meer geloof tegen dan in de kerk. Dat is ook lekker controversieel. Maar dat past helemaal in het Bijbelse denken hoor. Want wat doet de Heer God nou altijd weer? Hij kiest de zwakkeling in plaats van de krachtpatser. God kiest Isaac in plaats van de sterke Ismaël. God kiest Jacob in plaats van de sterke Esau. God kiest David in plaats van al die stoere broers van hem. God kiest Israël. Dat miserige kleine volkje Israël. Dat stelde helemaal niks voor. Met al die grootmachten van de Perzen en de Babyloniërs en de Romeinen. En dan kiest hij dat hele kleine Israël. Maar waarom? Wat is het principe daarachter? Het principe daarachter is, God kiest het zwakke om het sterke te beschamen. Of zoals Paulus ergens anders zal zeggen, het zwakke van God is sterker dan het sterke van de mensen. Een prachtig principe. En dat principe ging heel goed toen de kerk een vervolgde minderheid was. En toen de kerk eenmaal een machtsinstituut werd, ja, toen hoorde je dit principe ook niet meer. Toen werd het een ander principe. En dan gaat het een beetje mis. En dan ga ik bijna afronden. Ik weet nog, toen ik hier voor de eerste keer kwam, dat is al jaren geleden, toen was er nog iemand met een bordje achterin. En daar stond toen op 10 minuten. Ja, sinds dat bordje weg is, gaat het ook helemaal fout. En dan een bordje 5 minuten. Dus ik doe net alsof ik het bordje heb gezien nu. Dus maak u geen zorgen. Vers 15, want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Er is geen plan 2. Dit is vaak zo gelezen van, ja, je moet het maar afwachten of die barmhartig zal zijn of ontfermd. Nee, hij zegt, nee, dat... Je mag misschien denken dat ik me niet over iedereen ontferm. Mag ik dat uitmaken? Er is geen plan B. Het is plan A en plan A en plan A. En plan A is ontferming en barmhartigheid. Als je dat gedeelte weer terugleest, dan komt het natuurlijk ook weer uit de Torah, uit Exodus 33. Dan is dat op een moment dat het volk Israël eigenlijk een beetje denkt, een beetje wankelmoedig. Ze hebben een gouden kalf gemaakt, Mozes is een beetje boos, Mozes maakt zich zorgen. En dan zegt de Heere God, ja maar ik ontferm mij daarover. Ik ontferm mij daarover. Met het doel dat ze allemaal in die ontferming zullen delen. Israël, via Israël de volkeren. Als God het doet, dan is hij consequent. Hij ontfermt zich, al moet de onderste steen boven komen. Het lijkt een beetje op die herder. Die totaal niet een econoom is. Hij zou nooit minister van Financiën kunnen worden, die herder. Want hij heeft 99 schaapjes binnen. En laat die 99 alleen. En gaat net zo lang zoeken tot hij dat laatste zwarte schaap gevonden heeft. En ook binnen heeft gehaald. Dat is de sleutel. En dan komt de conclusie. Als je het over belofte hebt, dan is vers 16 de conclusie. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil. Dan wel of iemand loopt. Maar van God die zich ontfermt. Het is niet spannend. Ik hoor nog wel eens van mensen, en dat vind ik, ja, ik vind dat heel mooi om te horen, maar ook heel triest om te horen. Ja, die en die is, iemand is heel ziek en ja, hij gaat niet meer naar de kerk. En dan zit daar een soort angst achter en denk van, oh jongens. En heb ik altijd een neiging om te zeggen, en dat zeg ik dan ook maar hard, van joh, maar het komt wel goed met hem hoor, ook al gaat hij niet naar de kerk. Ja, maar hij gelooft niet meer. Ik zeg, ja, maar God gelooft nog wel in hem. Ja, maar. En, ja, dat heeft zoveel consequenties. Het hangt niet af of iemand wil dan of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Is de wil daarmee onbelangrijk geworden? Nee. Zijn we daarmee willoos geworden? Nee. Is het niet meer belangrijk dat je loopt? Of dat je de app installeert? Ik heb nog een app trouwens. Die app heet Belofte. Het kost je niks, maar het is echt een prachtige app. En hij staat er niet in de App Store helaas. Nou, dat is een flauw grapje. Prachtige. Maar het hangt niet van jou af. Dat is ook wel heel relaxed, toch? Kijk, als je iets moet doen, dat merk ik bij die pubers waar ik les aan geef. Weet je wat er gebeurt als ze iets moeten? Dan doen ze het niet. Maar zelfs ik krijg daar zin in. Dan denk je van, dit moet. Dan denk je van, nou, ik had er nog nooit over nagedacht. Maar ik zie toch ook wel alternatieven die plotseling ook wel aantrekkelijk zijn. En zo zitten we een beetje in elkaar. Het hangt niet af van wat je allemaal moet doen. Je mag het doen. Je mag geven. Je mag je inzetten voor allerlei prachtige dingen. Er moet niks. We moeten, nee, ook dat moeten we niet. We mogen ontmoeten. Hè? Er moet al genoeg. Je kunt ontspannen lopen. Maar ja, dan tenslotte, dan lijkt het alsof alles weer op losse poten staat. Ik moet er toch maar mee eindigen. Dan gaat het over Farao. Ja, want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan. Omdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Wacht even, het gaat hier nog steeds over die ontferming. Die Farao speelt een rol in die ontferming. Maar het is wel een aparte rol. En dan gaat het verder. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Wacht even, dit wordt soms gelijk in het kader geplaatst van behouden, verloren. Nee, daar heeft helemaal niets mee te maken. Het staat in het kader van de ontferming. Niet in het kader van verloren, behouden. Dat hebben we ervan gemaakt. Wat gebeurt er daar met die farao? Wat is nou dat verharden? Nou, dat gebeurt in de geschiedenis. Het heeft niks met de eeuwigheid te maken. Dat is één. Die farao regeert over Egypte. En dat gaat eigenlijk best wel lekker. Hij onderdrukt en die mensen luisteren goed naar hem. En nou ja, dat systeem, dat werkt, zeker voor de machthebbers. En dan komt Mozes daar langs. En in Gods naam zegt hij, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Zolang die farao regeert over Egypte is er niks aan de hand. Hij regeert daar nog lang en gelukkig. En het hele Egyptische Rijk bevindt zich in een soort vrede. Een soort Pax Egypte. Zoals je later de Pax Romana had, de Romeinse vrede. Behoorlijk vreed ook. En dan komt er op een dag, wordt dat woord van God erin gegooid. Nou, dan gaat er wat gebeuren hoor. Dat woord van God, dat is hetzelfde als je een knuppel gooit in een hok met wilde honden. Ze willen allemaal die knuppelen. Er komt gedonder. Er komt gedonder. Ze beginnen allemaal ineens te blaffen. En weet je wie het hardst blaft? Degene die je met die knuppel geraakt hebt. De farao blaft het hardst, want die wordt door die knuppel, dat woord van God, geraakt. Is het u wel eens overkomen dat je ergens het woord van God dropt en dat het net is alsof je een knuppel in een hoenderhok gooit? Wah, 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 wah. Opeens, er gebeurt wat. En dat zie je hier in Egypte ook gebeuren. Waarom begint die farao te protesteren? Je komt aan zijn koninkrijk. Je komt aan zijn koninkrijk. En dan het woord verharden. Het Hebreeuws kent drie woorden voor verharden. En het woord wat het meest gebruikt wordt, ook hier in verband met farao, dat betekent eigenlijk versterken. Dus met andere woorden, Het is niet zo dat God zegt, wacht even, we gaan Farao even herprogrammeren, even deleten wat erin zit en hupsakee, nieuwe software erin, geüpdate en nu gaat hij verharden. God neemt controle over de geest van Farao en hij wordt een soort puppet on a string. Nee, dat woord versterken betekent, God geeft hem weer kracht. Stel je voor, God heeft gesproken en die farao, dat is eigenlijk maar een heel laf mannetje. Hij is toevallig farao geworden, zijn vader was het ook, maar eigenlijk is het helemaal niet zo'n moedige kerel. En hij krijgt weerstand en denk ik, oh nee, ja is goed. En dan zegt God hier, hij geeft de farao de kracht om dat wat er in zijn hart is, om dat ook te doen. Snap je het verschil? Hij geeft Farao kracht om dat wat Farao eigenlijk wil, ook vol te houden. God zegt eigenlijk tegen Farao, joh, je ziet het niet meer zitten. Dan geef ik je weer kracht om door te gaan met wat je eigenlijk wil. Waar haalt hij de kracht? Die heeft hij niet van zichzelf, maar God geeft hem nog een beetje kracht. Hij verhardt de boel. Hij geeft hem kracht. En dan gaat de zaak zich toespitsen. En dan gaat die Farao... Die farao in de geschiedenis, die begint te huilen. Een luid gejammer in Egypte. En dan zie je vaak de buitenkant van mensen. En als een farao kan huilen, dan gaat er wat gebeuren. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk het geheim van het evangelie. En daar ga ik nu niet meer heel uitgebreid op in hoor. Want de bordjes 5 minuten zijn al 10 minuten geleden gepasseerd. Dus uiteindelijk is natuurlijk het geheim dat... zelfs verharding een grens heeft. Er is maar één ding wat geen grens heeft en dat is de liefde en de ontferming van God. Zoals we soms mooi zingen, er is geen grens aan de liefde van Jezus. Er komt een einde aan de verharding. En meestal gebeurt dat met tranen. Dat zie je bij Farao. Meestal gebeurt dat als iemand volledig vastgelopen is in zijn systeempjes... en in zijn vlees. He, zoals die jongste zoon die volledig vastliep en uiteindelijk in een zwijnenstal terecht kwam. En toen zei hij, einde verharding, hey, zou ik niet terugkeren naar mijn vader? Amen. Voordat we... Voordat we gaan zingen met elkaar, wil ik graag eerst nog met elkaar bidden, met elkaar danken. En dan gaan we nog een lied zingen. Hemelse Vader, dank u wel voor dat fantastische plan dat u heeft. Heer, waarin u alles omvat. Onze vrijheid, onze wil, al het geren van ons, onze passies. U neemt ze serieus, maar u maakt ze niet tot de grond van het bestaan. Heer, u zelf bent die grond en uw belofte en uw trouw, dat is wat uiteindelijk steeds weer aan het langste eind trekt. Dank u wel voor uw ontferming en uw barmhartigheid. Heer, er zijn zoveel dingen die we misschien helemaal niet vatten of begrijpen, maar we weten dat u ons steeds weer tevoorschijn gelooft. Dat u ons vasthoudt dwars door alles heen. Heren, ja, dat u in dat fantastische plan steeds weer naar de randen gaat. En steeds weer mensen opzoekt die wij al lang afgeschreven hadden en daar weer mee verder gaat. Dank u wel voor uw liefde. Dat u zo met ons meegaan als we weer op onze eigen plek staan in deze samenleving. Heer, ik bid u dat we als... instrumenten van u, als dragers van die belofte in het klein, dat we iets mogen uitstralen van uw onvoorwaardelijke liefde, van uw barmhartigheid en ontferming. In de keuzes die we maken, in onze houding naar andere mensen toe, ook naar mensen die het misschien volslagen met ons oneens zijn. Vraag uw zegen zo over elkaar, in Jezus' naam. Amen.